tevoren over gehad, zo van, zal er veel zitten? We hadden een beetje verwacht dat het inderdaad iets minder zou zijn dan anders. Maar jullie hebben de tijd en de moeite genomen hier te komen. En dat betekent dat je hier bent met een reden. We hopen dus ook dat je aangeraakt gaat worden. Het thema van vanavond is nooit meer alleen. En toen ik dat thema zag, dan werd ik ook nadenken van, wat zegt dat dan voor mij? En ik ging in mijn gedachten terug naar wanneer ik mij dus wel heel erg alleen voelde. Het was ongeveer 4-5 jaar geleden, denk ik. Ik zat in de auto en ik had net het meest verschrikkelijke nieuws gehoord van mijn leven. En ik had tranen in mijn ogen staan en ik dacht, ik moet nu mijn auto aan de kant zetten, anders krijg ik nog een ongeluk. En de eerste de beste parkeerplaats die ik vond, ik zette mijn auto neer, pakte mijn telefoon en ik dacht, ik moet hier nu met iemand over praten. Dit handel ik gewoon niet alleen. En ik zocht een nummer op, ik belde het en hij ging over en over en over. En het werd niet opgenomen. En toen dacht ik, dan niet. Dus een tweede nummer toetste ik in en ik belde. En hij ging over en over en niemand nam op. Nou, toen had ik nog een derde, dacht ik, dan doe wie? Hetzelfde verhaal. Ik heb dit rijtje van 3 mensen heel vaak gebeld en niemand nam op. Toen dacht ik, hoe is het mogelijk? En ik hield mijn stuur vast en ik dacht, heer, ja, dan moet ik maar met u praten. Ik wilde zo graag met iemand praten die ook letterlijk zou terugpraten. En het niet dat ik letterlijk een stem hoorde, maar dat was het moment dat ik voelde dat God tegen mij zei, je moet bij mij zijn. Natuurlijk mag je met al die andere mensen over je problemen praten, maar je bent niet alleen, je mag met mij praten. Je mag het eerst bij mij neerleggen. Niet een moeten, maar een weten dat het daar ook goed is, op die plek. En het lied wat we nu gaan zingen, nadat ik heb gebeden met jullie, is dat gaat over al die moeite, al die pijn, al het verdriet, waarin je kan denken, ja, waar is God nou dan? En dat je dan toch kan zeggen, ik weet hoe goed mijn God is. In je dalen hoop ik dat ook voor jou, dat het de plek is waar je naartoe gaat, naar God. Laten we gaan bidden. Vader, dank u wel dat u al deze mensen hier gebracht hebt. Elk met hun eigen verhaal. Elk met hun eigen verdriet. Misschien voelen ze zich nu wel heel alleen. Heer, u kent hun hart. Dank u wel, Heer, dat we die dingen aan u mogen geven. Wilt u ons helpen om het aan u te geven? Want soms is loslaten zo moeilijk. Heer, we bidden voor mensen om ons heen die ons willen steunen, ons willen helpen. We willen u bovenal prijzen dat we nooit alleen zijn. Ook al voelen we dat misschien wel zo. Dat het een weten mag zijn dat u er bent, Heer. Wilt u onze avond zegenen? Wilt u hier zijn, Heer, met uw Heilige Geest. Wilt u mensen aanraken. Door de liederen, door het verhaal van Jano, door de getuigenis. Heer, dat u ons hart aanraakt, want u weet waar het verdriet zit, Heer. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen.
Thank you. Goede avond allemaal. Tof om hier weer te zijn. Nooit alleen. Heb je misschien de eerste slide. Deze man die dobbert nog ergens rond in Friesland. Tenminste, ik heb nog geen andere berichten gehoord. Hij is nog niet mee gestopt, denk ik. Nee? Oké, helder. Maarten van der Weijden. Dat is toch een beetje de held van de zwemwereld. Dat die man zo'n onmenselijke tocht gewoon doet, gewoon aangaat. En toen ik hier in de voorbereiding zat van deze overdenking, toen dacht ik van ja, weet je, als wij daar ook vanavond, als wij allemaal weer lekker op ons bedje gaan, tenminste dat is wel mijn plan, dan doen wij onze ogen dicht, maar deze man die gaat gewoon nog door. En dan denk ik, weet je, en ik, nou, Riette, mijn vrouw, die wees me op een gegeven moment op een artikeltje waarin een zwemster zei van, weet je, dit is zo onmenselijk. Want als je zo lang achter elkaar moet zwemmen, dan krijg je gewoon op een gegeven moment twijfels in je hoofd. Joh, kan ik het nog? Hoe ver nog? En dan ga je je lichaam voelen. Nou, al dat soort signalen. Ik denk van, joh, die man zou misschien nu ook af en toe super alleen zijn. Ja, hij zit nu al 2 dagen in het water te dobberen en hij mag nog een dag. Wat bezielt je om het te doen? En tegelijkertijd wat tof dat hij het doet en wat nederig. Maar het gaat vandaag over nooit alleen zijn. En ik zal het kort houden, want straks komt er nog getuigenis van Jolanda. Dat is een vriendin en collega van mij. Ik wil jullie graag meenemen even naar het Oude Testament. Hè? Dat was voordat Jezus nog ergens leefde. En dan gaan we kijken zeg maar, hoe God daar met ons omging. En we komen dan bij Elisa. Nou, Elisa ken je misschien wel van het verhaal van Naaman of van een bijl die in één keer begon te drijven. Nou, als je iets sensatie wil lezen, moet je dat even gelezen. Hartstikke leuk. Maar die Elisa, daar hebben we het over. Nou, dat was een beetje een rare knakker. En dat was de voorganger Elia ook al. Hè. Die zag je van voren al aankomen. Hadden zo'n kamelenharen mantel aan. En, nou, hoe wij het nu zouden zeggen, zeg maar, het zag er niet uit. Nou, die man, die was, ondanks dat het misschien wel wat raar uitzag, die leefde zo dicht bij God dat hij visioenen kreeg, beelden kreeg, waardoor hij heel makkelijk dingen weer kon doorvertellen aan de mensen om hem heen. En dat noemen ze ook wel een profeet. Nou, nu wil het geval. We gaan zo meteen even lezen 2 Koningen 6. Maar ik wil je eerst even meenemen in de setting. Er is constant oorlog in het Oude Testament en vooral Aram, nou, de Arameërs. Daar heeft Israël steeds oorlog mee. En de koning van Aram, die wil heel graag zeg maar die koning van Israël pakken, want dan kan hij winnen. Maar God die vertelt steeds aan Elisa, hey joh, hij komt er weer aan, let op, wegwezen. En Elisa gaat dan naar de koning van Israël toe en zegt, joh, weet je, hij komt er weer aan, wegwezen. En dit gaat keer op keer op keer. En wat voor snode plannen de koning van Aram ook bedenkt, elke keer is de koning van Israël hem te slim af. En je kunt je wel voorstellen, als jij een goed plan hebt bedacht, maar het gaat elke keer fout, dan word je pisneidig van. Nou, dat gebeurde de koning van Aram dus ook. Dus wat dacht die man? Hij denkt, weet je wat, maar dan ga ik Elisa pakken. Want als ik Elisa heb, dan heb ik direct ook de koning van Israël daarna te pakken. Nou, dus die koning van Aram die begint van, hé, maar waar is die Elisa? En de dienaar zegt, die is in Dothan. En koning Aram zegt, oké, de hele leger bij elkaar komen, alles erop en eraan, het hele afweergeschut, alle strijdwagens, alles gaat mee en hup, ze gaan naar Dothan toe. En vervolgens omcirkelen ze de stad, en het was maar een klein stadje, omcirkelen ze de stad waar Elisa zit. En met één doel, en dat is Elisa te pakken en om te brengen. En Elisa, kan hij ontsnappen aan dit geweld? Kan hij aan zo'n groot leger, zou je menselijk gezien zeggen van, joh, weet je, daar komt hij nooit onderuit, want alles is omsingeld. Paarden, wagens, alles. En toch gaan we een mooi stukje verhaal lezen uit de Bijbel. 2 Koningen 6, 8. Nee, dat is... even kijken. 14b tot 20. Kijk, hij staat er al. De Arameërs kwamen 's nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, nou, even uit de ogen wrijven, keek hij en zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, meester? Riep hij uit. En zijn meester Elisa antwoordde: wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. En hij, Elisa, bad: Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de Heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Tot zover. Mocht je willen weten hoe het afloopt, dan lees vooral verder thuis. Dus 2 Koningen 6 vers 14, dan kun je gewoon verder gaan. Nu stoppen we hiermee. Het is prachtig om te zien dat je dus gewoon die man, die knecht, die raakt gewoon helemaal in paniek. Van, die ziet al die wagens, die denkt, joh, mijn laatste uur heeft geslagen. En hoe logisch ook. En hij kijkt, rent naar Elisa toe en Elisa die reageert als de rust zelf. Onbegrijpelijk in zo'n situatie. En het mooie vind ik, is dat Elisa dus daarin rustig blijft, ondanks alle stress en paniek, en gewoon iemand meeneemt. En ik heb hier een plaatje meegenomen. Ik dacht, als dit nou verfilmd zou worden, dan denk ik dat hij 5 sterren zou krijgen bij Netflix. Het is een prachtig verhaal hoe dit verder gaat en hoe dit ook gewoon, hoe God hiermee aankomt. En tegelijkertijd, je zou er maar middenin zitten. Knap lastig. Maar die dikke paniek van, hè, die knecht, die zou er waarschijnlijk als een politieagent voelen, van, oh jongens, en nu? Maar Elisa ziet meer. Kijk, ieder mens heeft wereldse ogen. En wij kunnen gewoon zien. Sommigen hebben een aanpassing, zoals een bril of lenzen. Maar de meeste mensen kunnen gewoon zo gewoon zien. Maar wat we zien, is dit wat hier is. Vaak, maar Elisa die heeft ook geestelijke ogen. Hij ziet ook de geestelijke wereld die er ook is, maar die meeste mensen niet kunnen zien. En waarschijnlijk, maar volgende... Waarschijnlijk heeft er ongeveer zoiets eruit gezien. Dus daar beneden zie je dan de mensen staan die hun omcirkeld hebben. En waarschijnlijk heeft dan die geestelijke wereld heeft er dan zoiets uitgezien. Niemand weet het natuurlijk. Maar nou ja, beter iets dan niets, denk ik dan. Elisa ziet een overvloed aan engelen. En dat beeld, dan denk ik, weet je wat? Verstandelijk weet ik dat God altijd bij mij is. Maar Elisa heeft zo'n kort lijntje met God dat hij gewoon ziet dat God er letterlijk bij is. En dat hij denkt, ja jongens, weet je, je kunt daar op de grond staan. En je kunt denken dat je in overtal bent. Maar God is sterker. En die is hier. Die geestelijke bril, die maakt hem rustig. Hij weet dat hij met God nooit kan verliezen. Heerlijk. Wat een rust. En diezelfde rust gunt hij zijn bediende. En wat bidt hij? O God, open zijn ogen. Laat hem ook zien wat ik zie. Het is prachtig dat je dat elkaar kunt gunnen. Dat je elkaar dezelfde blik, dezelfde rust, dezelfde godsvertrouwen gunt. En dan krijgt hij dus een brilletje. En mag je nog even verder klikken. Even kijken, oh, die is... Nou, dan gaan we direct naar de samenvatting, mag ook. Maar wat hij dus doet, hij krijgt een aparte geestelijke bril. Dus we hebben, als het ware, zeg maar, een wereldse kijk van alles wat we hier zien, de stoelen, de mensen. Maar de geestelijke wereld om ons heen is ook aanwezig. Maar die zien wij vaak niet. We zien vaak alleen de gevolgen van de geestelijke wereld. En het moraal wat ik jullie graag mee wil nemen, geven, de samenvatting van vandaag is: enig, je bent nooit alleen. God is er altijd bij. Dat heeft Hij beloofd. En ook al had Hij het niet beloofd, God kan niet anders. God heeft ons gemaakt, God heeft alles gemaakt. In alle dingen is God aanwezig. Dus God kan niet anders dan bij ons zijn. Dus als je alleen bent, en nou, Hilda heeft net een mooie introductie, dank daarvoor. Dus als je alleen bent, dan zal God alles aangrijpen om te laten zien dat Hij er nog altijd bij je is. Dus dat is één. En twee, wij zijn beperkt. Wij hebben beperkt zicht. En dat is niet fijn. He, vooral niet om toe te geven dat we een aangeboren beperking hebben. He, dat we allemaal beperkt zijn. Maar we willen zo graag onszelf kunnen redden. Maar op het moment dat we accepteren dat we niet alles kunnen overzien. Dat we niet altijd de geestelijke wereld kunnen overzien. Maakt dat er meer ruimte komt voor God. Jolanda gaat nu iets vertellen over wat zij heeft meegemaakt met de geestelijke wereld. Jolanda.
Zo, ja, hij doet het, gelukkig. Wat een bijzonder verhaal, hè? Zo wat Jarno net ook vertelde, wat in de Bijbel staat over Elisa. En dat hij zijn medewerker ook zo geruststelt. En dan zou je zomaar kunnen denken, als je dit leest en ook hoort van, ja, dat is leuk. Een mooi kort lijntje heeft die Elisa met God. Dat is leuk dat dat in de Bijbel staat. En ook mooi dat Jarno dat ons meegeeft, maar ja, hoe zit dat eigenlijk nu? Goedenavond allemaal, ik ben Jolanda Steendam, ik kom uit Groningen. En ik wil jullie graag een klein stukje uit een verhaal vertellen. En ik ben beperkt in mijn tijd, dus het is een heel groot verhaal, dus haal ik even een heel klein stukje uit. Een goede vriend van mij, ik noem hem even Erik, getrouwd met Linda. Die heeft veel meegemaakt in zijn jonge leven. En tot overmaat van ramp verloor hij een aantal jaar geleden ook nog 2 sportmaten bij een auto-ongeluk. Echt een vreselijk drama, dat kun je je misschien voorstellen. Nou ja, je kunt je ook wel voorstellen dat het even duurt voordat hij zijn leven weer kan oppakken. En dat hij ook weer overgaat om te gaan sporten. En daar in die sportschool, daar ontmoet hij ook weer een nieuwe sportmaat. En dat klikt en dat is gewoon gezellig. En na verloop van tijd zegt deze man: ach, kom maar gewoon eens gezellig een bakje koffie bij me drinken. Nou, zijn leven lijkt weer wat op de rit te zitten. Maar na verloop van tijd blijkt dus dat dat niet een gewoon huis of thuis is. Het viel Linda en ons ook op dat Erik heel erg veranderde. In zijn gedrag, manier van praten, kil, koud, harteloos. Zijn taalgebruik was echt niet om aan te horen. En terwijl Erik altijd een erg gelovige man was, was hij ineens heel vijandig tegenover God, de kerk. En we vertrouwden het niet. En toen kwam een moment daar dat bleek dat Erik in een sectarische groep was beland. Ogenschijnlijk, gastvrij, vriendelijk, maar ondertussen manipulatief en indoctrinerend. Even tussendoor gezegd, dit is niet een verhaal van of een gebeurtenis uit een ver weg land, maar het is in de provincie Groningen. En deze groep is later ook ontmaskerd en in het nieuws geweest. En hoe het verder afgelopen is, geen idee. Ik heb het losgelaten. Linda besloot destijds om de predikant in te schakelen. En die op zijn beurt weer collega's uit andere gemeentes die bekend waren met bevrijdingspastoraat. En wij gingen met een heel stel groep vrienden gingen wij bidden met elkaar. Want dat was onze enige hoop. Dat God redding zou brengen. Hey, je hebt misschien wel eens gehoord van de gave van onderscheid. Staat in de Bijbel. En ik kan je nu alvast vertellen. Ik heb hem niet meegekregen. Maar wat ik je wel kan verklappen is dat als je erom vraagt en je hebt hem nodig, dan krijg je hem. Dan krijg je echt gevoeligheid van God om duidelijkheid te krijgen van wat is van hem en wat is van de tegenstander. Nou, zoals ik al zei, met een aantal vrienden kwamen we bij elkaar om regelmatig te bidden. Want we beseften dat het menens was. We smeekten echt om bevrijding en dat het licht van Jezus mocht doorbreken. Er is heel veel over te vertellen, maar dat doe ik nu niet. Waar ik naartoe wil is om jullie te vertellen dat Jezus overwinnaar is in dit vreselijke verhaal. Want op een avond, een aantal maanden later, het was winter en we kwamen weer bij elkaar om te bidden. En Erik zou met Linda meekomen naar onze gebedsgroep. En dat was echt een enorme stap, want ja, zodra Jezus werd genoemd, dan was er oorlog in hem. Op dat moment zaten we als groep al bij elkaar en we waren aan het bidden. En toen ineens hoorde ik buiten heel hard help roepen. En we realiseerden ons dat dat Linda was. Erik is van nature een hele sterke kerel. En wonderlijk genoeg kreeg zij hem op de grond, want hij wilde vluchten. Met de vader en broer van Linda ben ik naar buiten gerend. En daar lag hij op het grasveld in de donkere avond. En terwijl wij daar stonden in die tuin, in die donkere winteravond, hoorde ik iets wat ik hoop dat ik mijn leven lang nooit meer zal horen. En dat is namelijk dat de stem van Erik compleet vervormd was. Hij brulde echt als een beest met een donkere lage stem. En hij schreeuwde en hij kronkelde. En hij schreeuwde ook, ik ben Erik niet. En dat was ook duidelijk te zien. We besloten daar in die tuin met z'n vieren te gaan bidden en te zingen en lezen uit de Bijbel. We verwachten echt uitkomst van God. Want we beseften dat hij de enige was en is die redding kan brengen. En terwijl we aan het bidden waren naar de Bijbel lezen, zagen we dat Erik rustiger werd. En terwijl we dan soms even moesten overleggen wat gaan we nu doen, zagen we dat gekronkel en geschreeuw weer begon. En toen was ineens daar het moment dat Erik rustig werd. Hij deed zijn ogen open en hij zei met zijn eigen stem, ik ben er, het is klaar. En dat konden we eigenlijk bijna niet geloven. En toch, we zagen aan hem dat het zo was. De rust was weer in zijn ogen gekeerd. Het was echt een enorme strijd. En je kent dat wel hè, van de televisie, die oorlogsbeelden. Dat soldaten zo tussen iemand inhangt. Strompelend als ze gevecht hebben gestreden. Ja, zo liep hij ook moe gestreden naar binnen. En weet je wat zo bijzonder was? Want ja, ik vertelde net, hè, het was in donker, winter, grasveld. En toch konden we de Bijbel lezen. Later hoorden we van de anderen die binnen stonden en achter het glas naar buiten hadden gekeken, dat de Bijbel verlicht was. Dat hebben we ons toen niet gerealiseerd. En misschien grappig om te vertellen, we hebben het later gewoon getest. Want ik dacht, haha, grappig, kan bijna niet. Maar later hebben we het uitgeprobeerd en wij konden echt geen Bijbel lezen. Ja, er kan maar één zijn die dat gedaan heeft. En dan om terug te komen op het verhaal in de Bijbel. Zij zijn met veel meer. Of wij zijn met veel meer, zegt Elisa. Erik vertelde later dat terwijl wij aan het bidden waren en aan het lezen, dat hij zag dat de hele hemel vol was met medebidders en medestanders. En dat het echt oorverdovend lawaai was. Hij zei, man, er waren wel duizenden met jullie aan het bidden. Zo hard klonk het. Ja, en als je dan dat verhaal in de Bijbel leest. Het is dus nu nog steeds zo. En ik kan me voorstellen dat je misschien wel schrikt van dit verhaal. Of misschien ken je iemand uit je omgeving waarvan je denkt, hé, daar is meer aan de hand. Of vermoed je iets bij jezelf. Ga niet alleen de strijd aan, hè, zoals hier net ook al gezegd is. Zoek hulp, hier in de kerk, bij andere christenen. Maar blijf standvastig. Blijf heel dicht bij God. Blijf op Hem gericht. Hey, wees waakzaam, gewoon gezonde manier alert. En zie niet achter elke boom een duivel. Maar ga met God, staat er ergens, en Hij zal met je zijn. Wij zijn met zoveel meer. Je bent niet alleen. Jouw gebed is zo krachtig en zo waardevol. En geloof gaat erop staan dat Jezus overwinnaar is.
Dankjewel, Jolanda. Ik zal het nog even een klein beetje zeggen en dan gaan we danken. Het mooie van wat Jolanda vertelt is dat je dus de geestelijke wereld dichtbij voelt. En wat ik daar nog over wil zeggen is ontspan. Relaxed. Die was er altijd al. Zolang Jezus niet terugkomt, zal hij er ook zijn. Nu we het er even over hebben, betekent niet dat je in één keer achter elke boom iets moet zien. En tegelijkertijd is het wel goed om er bewust van te zijn. Dat soms, als er in één keer een ruzie komt met een broer of met een vriendin of met een partner of met je ouders. Misschien kan dit even een moment zijn dat je denkt van, hé, wie heeft hier eigenlijk baat bij? Hoe kan het dat ik plotseling nu hier ruzie heb? De duivel zie je, kijk je vaak niet recht in de ogen, maar de gevolgen van zijn werk wel. Soms is het goed om even bewust te zijn van, hey, weet je, daar waar ik nu in beland, of dat wat onvrede geeft, vecht ik nou tegen die persoon? Of vecht ik nou degene achter die persoon? Als iemand je pest, of je belachelijk maakt in de groep, of misschien vreemd gaat, dan kun je maar zo alle pijlen op die ene persoon gericht hebben. En ik heb het niet over dat daar niks over gezegd mag worden, maar het betekent wel dat er achter die daden ook een heel netwerk zit. En dat we soms vergeten of dat we soms alleen maar op de daden gericht zijn en niet op het netwerk erachter. En wat ik mooi vind om nog als tekst mee te geven is Efeze 6. Even kijken, nou, hij staat daar al. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemel. Laten we bidden. Dank u wel, God. Dank u wel, Heer, dat we nooit alleen zijn. Wat ons ook aanvliegt, hoe diep we misschien ook kunnen zitten, of hoe eenzaam misschien ook de komende zomer kan worden. Wij zijn nooit alleen in uw heilige naam. Dank u wel, Heer, dat u er altijd bij bent. Dank u wel, Heer, dat u uw engelen heeft gegeven om om ons heen te staan. Dank u wel dat u uw geest heeft gegeven om dingen te herkennen. Heer, we bidden, ik in elk geval voor mezelf, ik bid soms ook weer voor geduld, Heer, dat ik het mag verstaan wat u wilt zeggen. Dat we geduld mogen opbrengen om uw stem te zoeken, te verstaan en dan ook nog naar te handelen. Heer, geef ons de kracht. wij zijn nooit alleen. Wat is dat een feest, Heer, om te weten. Wat is dat een ontspanning. U bent er altijd bij. Ook al vergeten we u te vragen, u bent erbij. Jezus, u hebt de strijd gestreden. En wij mogen in uw slipstream mee. Dank u wel daarvoor. Amen.
Thank you.
volgende nummer wat we gaan zingen is ook wat jij zei, Jezus overwinnen. Hij overwint al die dingen die zo naar en slecht zijn in ons leven. Zullen we gaan staan?
Ik wil jullie een zegen meegeven en ik doe hem op basis van Johannes 14. Jezus zei tegen zijn discipelen het volgende en ik ben ervan overtuigd dat hij dat tegen ons allemaal had kunnen zeggen. Jezus zei, als je mij lief hebt, wil de Heilige Geest in je wonen en met je meegaan. De wereld kan hem niet zien en begrijpen, maar weet dat ik jullie vrede kan geven. Vrede die je nergens anders vindt. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik kom terug. Wat een feest zal dat zijn. Jij bent nooit alleen, dat beloof ik. Afzender, Jezus, de overwinnaar. Naam boven alle naam. Amen.
ben het nu helemaal vergeten. Maar er is dus nazorg. Dus wil je daar niet om bidden? En zeker bij dit thema kan er heel veel dingen bij je aan boven komen. Er staan daar en daar achter mensen. Wil je erheen? Kan nu, kan na de dienst. Maakt niet uit. Maar kom vooral. Je bent welkom. Thank you.